Vanavond gaan wij naar Marcus hoofdstuk 12. De gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Een gelijkenis die wij vrijwel identiek ook vinden in Matteüs 21 en in Lucas 20. We vinden er hier maar één. Iets verder terug in Matteüs 21 gaat er nog één gelijkenis aan vooraf. De gelijkenis van de twee zonen, die vinden we alleen maar hier. Dat is een hele korte. Een mens had twee zonen en gaande tot de eerste zei: Zoon, ga heen, werk in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet. En daarna berouwhebbende ging hij heen. Dat wil zeggen, ging hij toch aan het werk in de wijngaard. En gaande tot de tweede zeide desgelijks en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer, en hij ging niet. De een zegt: Ja, pa. En hij deed het niet. En de andere zei: Nee, pa. En hij deed het wel. En dan is de vraag: wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot hem, de eerste. En toen zei Jezus tot hen: Voorwaar, ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Daarna blijf je ermee zitten en denkt er nog eens een poosje over na. Je kunt ook eerst het volgende vers nog lezen, want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zulkziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Je zou toch moeten begrijpen dat die zoon die zegt, ja pa, maar hij deed het niet, dat hij een beeld is van het Joodse volk. Zij zeggen de Heer te dienen, maar doen het niet. En die zoon, die andere zoon, die Nepa zei, maar het daarna toch deed, wordt hier ook beschreven als hoeren en tollenaren. Hoeren en tollenaren zullen je voorgaan in het koninkrijk Gods. Maar die hoeren en tollenaren, dan wel die zoon die zei, nee pa, en het toch deed, wie is dat? Je kan moeilijk zeggen, dat zijn de heidenen. Want het Joodse volk was ongelovig en de zaligheid ging naar de heidenen en toen, enzovoorts. Want het gaat over een broer. Het gaat over een vader met twee zonen. En de ene zoon is één volk en dat is het Joodse volk. Wie is dan die andere zoon van dezelfde vader? Ja, dan heb je het probleem dat wij er geen naam voor hebben, maar dat heet Israël dan, hè? Dat wil zeggen, als de een de twee stammen van Israël is, is de ander de 10 stammen van Israël. Als de een Juda heet, heet de ander Jozef of Efraïm. Maar gewoon het andere deel van het volk. Dat kan toch niet anders? Ik zeg het maar excuserend, want ja, daar kun je toch niks anders van maken, als je eerlijk bent. Nou goed, het is een prachtige inleiding natuurlijk tot die gelijkenis die daarna volgt, ook in Matteüs 21, die van de boze wijngaardeniers, want zo heet die. Waar dan staat, en dan ben ik terug in Marcus 12 even. Hij begon door gelijkenissen tot hen te zeggen: Mens plantte een wijngaard en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. Dan moet je meteen denken, waar heb ik dat toch meer gelezen, iets van die aard. En het antwoord is, dat heb je eerder gelezen in Jesaja. Hoofdstuk 5, waarboven staat in mijn Bijbel, gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel, dat betekent een vruchtbare heuvel. Wijngaarden worden bijvoorbeeld gebouwd trouwens op heuvels, vanwege de zon en zo. Hè. En hij heeft die omtuind, want een tuin is een omtuind. Tuining, en dat betekent dat er een heg of een hek, dat is hetzelfde, hè? Omheen staat, omtuind. Ja. Wij noemen iets een tuin, wat je eigenlijk een hof zou moeten noemen, want een tuin is alleen een tuin als er een hek, een haag of een hek, heg, omheen, dat is allemaal hetzelfde, omheen staat. Heeft die omtuind en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken en hij heeft in de stads midden een toren gebouwd. Zou je toch moeten opvallen dat die uitspraken uit, in dit geval Marcus 12, ontleend zijn. Zal ik het anders zeggen, dat de woorden van de Heer Jezus verder voortborduren op deze gelijkenis uit Jesaja 5. Niet dat het veel helpt, want die mensen kenden ook hun Bijbel niet, hè. Dus omtuind, beplant met edele wijnstokken en hij heeft in de zelfs midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgehouwen, dan wel uitgegraven. Precies zoals in de Nieuwtestamentische variant beschreven. Een wijngaard, een tuin, een wijnpersbak en een toren. Staat in Matthäus, staat in Marcus, in Lucas staat dat er allemaal niet bij, geloof ik. Maar over dit thema gaat het. En hij heeft verwacht dat hij druiven zou voortbrengen. Nou ja, goede staat er in mijn Bijbel bijgedrukt, schuin. Want men is bang dat wij dat niet begrijpen. Druiven zijn alleen druiven als ze goed zijn, anders is het, nou ja, geen druiven althans, hè. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, hetwelk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zal en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal u lieden nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen. Dan moet je er toch eerst één hebben. Anders kun je hem niet wegnemen. De tuin, het hek, de omtuining. Opdat hij zij tot afwijding. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. Dat is fundamenteel twee keer hetzelfde. Ik zal hem tot woestheid maken, hij zal niet besnoeid nog omgehaakt worden, maar distelen en doornen zullen daarin opgaan en ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop geven. Zal u misschien ook duidelijk zijn dat de strekking van deze gelijkenis niet algemeen bekend is, maar het gaat specifiek over het Joodse volk dat geen vrucht voortbrengt, waarvan de omtuining is weggehaald, dat door de heidenen vertreden zou worden. Nu dan, gij Jeruzalem, inwoners van Jeruzalem, en gij mannen van Juda, hebben vorige keren daarover gelezen, omdat de Heer daarover sprak in deze laatste paar dagen voor de kruisiging. Jeruzalem zou verwoest worden en wat het maar was allemaal. En hier worden deze dingen beschreven. Het Joodse volk als zodanig zou wel blijven bestaan, het land ook, maar het zou niet verzorgd worden. En er zal geen regen opregenen, er zullen distelen en doornen opgaan enzovoorts. Want de wijngaard van de Heere der Heerscharen is huis van Israël. En de mannen van Juda, meer specifiek, de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. De wijngaard in het algemeen is Israël en Juda wordt genoemd de wijnstok hier. En wat is er zo bijzonder aan de stam van Juda, te midden van de overige stammen van Israël? Juda is de koninklijke stam. De stam waaraan het koninkrijk, het koningschap beloofd werd, om niet te zeggen gegeven werd. Dus die wijngaard heeft van alles van doen met het beloofde koninkrijk. En daar gaat het natuurlijk over. Bovendien staat ook zwart op wit natuurlijk, met name in Matthäus 21, maar daar kom ik straks nog wel op terug. Maar er is niks terechtgekomen. De stam van Juda is strikt noodzakelijk om dat koninkrijk dat beloofd was, dat Messiaanse rijk, tot stand te brengen. Het zou gaan via Juda, de koninklijke stam. Eerst natuurlijk via het koninklijk huis binnen Juda en daarmee dus ook binnen Israël. Dat is het geslacht van David uiteraard. En daarmee komen we terecht vanzelfsprekend bij de Heer Jezus, de zoon van David. Maar vervolgens moeten wij terechtkomen bij Juda. En daar is het nog steeds het wachten op de bekering van Juda. Dat wil zeggen het Joodse volk. Maar hier is sprake van dat er helemaal niet aan gewerkt wordt. Aan heel dat koninkrijk niet, zal ik maar zeggen. Althans niet op aarde, zoals wij zullen zien en anders wel weten. En voor zover er wel wat van terechtkomt, is het in een andere locatie. Niet deze. Nou goed, daarna laat ik Jesaja maar weer even los. Je zou via deze uitspraken natuurlijk ook meteen terechtkomen in bijvoorbeeld Johannes, hoofdstuk 15, waar wij de uitspraak kennen over de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. Dat had net zo goed kunnen staan, de staat er niet, hè? Begrijp me niet verkeerd, hè? Maar dat had ook kunnen staan, ik ben de echte Juda. Want de wijnstok is een beeld van dat koningschap, dat koninkrijk dat zou komen over heel de wereld, maar via Israël en over heel Israël, maar via Juda en over heel Juda, maar via het hoofd van de stam van Juda en dus de erfgenaam van de troon over Israël en daarmee over alle volkeren, de Heer Jezus Christus. Dus je kunt dat steeds versmallen, hè? En zo goed als de Heer Jezus zelf als zoon des mensen de hele mensheid kon vertegenwoordigen, zo vertegenwoordigt hij in elk geval heel Israël, maar dat is al smaller. En daarna zijn, nog smaller, zijn eigen stam, Juda. En daarom heet hij ook de leeuw, de stam van Juda. En daarom kan er gezegd worden, de scepter zal van Juda niet wijken enzovoorts. Maar uiteindelijk, zo smal mogelijk, slaat het allemaal op de Heer Jezus. En dat is een, ik haal dat aan niet om interessant te doen, maar gewoon omdat we dat schema, dat principe heel de Bijbel door terugvinden. Hè? U weet wel, in Jesaja wordt gesproken over de knecht des Heren, zelfs over de lijdende knecht des Heren. Maar het is makkelijk aan te tonen dat het over Israël gaat en meer in het bijzonder over Juda. En toch gaat het over de Heer Jezus. Nog smaller. Hebben u die nog? De wijngaard of de wijnstok mag dan een beeld zijn van het koninkrijk, dan wel de koninklijke stam, maar uiteindelijk in hoogste instantie gaat het maar over één. En dus zegt de Heer, ik ben de ware wijnstok, waaraan men deel zou moeten hebben. Zijn mensen die de Heer kwijt zijn en in plaats daarvan denken dat ze Joods moeten zijn of als Joden moeten gaan leven of weet je veel wat. Men coquetteert met het Jodendom. Ik noem dat geestelijke armoe. Ik kan dat beter niet zeggen natuurlijk, maar ja, ik zeg het toch maar wel. Ik kan het nooit tegenhouden, hè. Uit geestelijke armoede, omdat men niet weet wat de gemeente eigenlijk is en wie wij zijn en wat onze positie is in Christus, zoekt men de uiterlijke vormen van het judaïsme, notabene van een ongelovig volk. En in plaats van het evangelie te prediken, draagt men bij aan de opbouw van de Joodse staat of zo. En denkt dat het werk Gods is. En dat is nou eenmaal niet zo, hè. Men is kwijt waar het werkelijk over gaat. Het gaat over de Heer zelf. En wat het Joodse volk betreft, ja, dan zal het eerst tot geloof moeten komen. En dat gebeurt vandaag niet, gebeurt morgen ook niet. Want de Bijbel zegt wanneer het gebeurt, en het is nou eenmaal niet nu. Niet zolang wij nog in het vlees zijn, om zo te zeggen. En zolang dat zover nog niet is, betekent het gewoon dat ieder mens, Jood of Heiden, wie hij ook is en hoe hij ook leeft en wie ze ook zijn ouders zijn, dat hij behouden wordt, individueel, op persoonlijke titel, door geloof in de Heer Jezus Christus. En dus brengen wij het evangelie, zei Paulus, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God. Ze worden niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Niet door de Joodse wet. Ook niet door de Mosaïsche wet. Ook niet door de wet des Heren. Ze worden niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En niet die in het Jodendom is of die in de kerk is of welke andere secte dan ook. Terug naar Marcus 12. Hè. Een mens... Maar die mens, dat weet u al sinds Matthäus 13, de eerste gelijkenis in het Nieuwe Testament. Die mens is uiteraard de Heer zelf. Een mens plant een wijngaard, zet een tuin daarom, groef een wijnpersbak en bouwde een toren. En verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. En als het de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards. Dat is de klassieke methode. Men verhuurt een wijngaard en de huurprijs is de eerste vrucht van de wijngaard. Meestal 10%. Van oudsher zo. Weet je nog, Glastonbury? De Tithe. De Tithe Barn. Al die landerijen waren van de abdij. En het land werd bewerkt en een tiende van de opbrengst van het land moest bij de abdij worden ingeleverd. En werd gebracht in die barn. Ja. Zo is dat nog een keer. Hè? Het was onder Israël trouwens ook zo. Een tiende werd ingeleverd bij de tempel. Er waren dus voorraadkamers, beschrijft de Bijbel uitgebreid. Dat is de oude gang van zaken. In elk geval, het moest wat opbrengen. Maar zij namen en zond hij een dienstknecht tot de landlieden, ja. Vers 3, maar zij namen en sloegen hem en zonden hem ledig heen. En hij zond wederom een andere dienstknecht tot hen en die stenigde zij en wonden hem het hoofd en zonden hem heen. Schandelijk behandeld zijnde, het wordt steeds erger dus. En wederom zond hij een andere en die doodde zij. En vele anderen, waarvan zij sommigen sloegen en sommigen doden. U begrijpt toch waar dat over gaat? Dat gaat over Israël in het algemeen. Waarbij de Heer zijn profeten zond in de loop der geschiedenis. En verwachtte, hoopte dat zij inderdaad tot geloof zouden komen. En zichzelf... aan hem zouden overgeven en hem zouden dienen. Zichzelf zouden stellen tot levend, heilig, goden, wel behagelijk offer, of hoe je dat dan maar zeggen moet. Ik neem aan dat die oud-testamentische geschiedenis toch wel bekend is. Maar de Heer beklaagt zich, en ook dat hebben we al eerder gelezen, en hij beklaagt zich vooral in deze dagen, deze laatste dagen voor zijn lijden, en zegt dat Israël heeft altijd de profeten gedood. Er was nooit iemand die horen wilde. Nou ja, een enkeling wel, maar het volk als zodanig niet. En al was het dan een gelovig overblijfsel van 7000 man in Israël. Hè? In het geval van Elia, dan nog, het volk was ongelovig. Onder de heerschappij van Agab en niet te vergeten... zijn spouse, Izebel. Goed. Nou ja, daar gaat het dus over. Hier in Marcus vinden wij dat eerst drie dienstknechten worden genoemd en daarna vele anderen. In vers 5, vele anderen. In Matthäus 21 vinden wij dat een groep dienstknechten wordt gestuurd. En daarna nog een grotere groep dienstknechten. En in Lucas is slechts sprake van drie dienstknechten. Zo zodat ik aanneem dat het niet gaat om het aantal of wat dan ook, maar om het idee dat bij herhaling keer op keer de Heer zijn profeten zond. Waarom ook niet? Dat is wat min of meer letterlijk staat in Hebreeën 1, vers 1. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Of in andere woorden van de Heer Jezus zelf, de wet en de profeten zijn tot op Johannes, de doper. En een ieder pleegt geweld tegen dezelfde. Dat wil zeggen, men wil niet horen. Het volk bekeerde zich niet. En dat is wat beschreven wordt. En daarmee is het de geschiedenis van Israël als zodanig. En voor de goede orde, inderdaad, het grootste deel van Israël was al lang geen Israël meer. Dat wil zeggen, niet officieel. En wat er van over was, was het Jodendom. Levend onder de Joodse wet. En voor een belangrijk deel inderdaad in Judea en Galilea. En daar gaat het natuurlijk over. Vandaar dat de Joden wel degelijk, maar hoofdzakelijk in het Nieuwe Testament, beschreven worden als Israël. In het Oude Testament ligt dat veel moeilijker, omdat we in het Oude Testament maar een kort stukje geschiedenis vinden van Juda, van het Joodse volk. En daar vinden we de naam Israël niet noodzakelijk meteen bij vermeld. Ze heten nog niet zo, ze heten Joden. Maar aangezien zij degene waren die van Israël overgebleven waren, claimden zij de naam Israël. Min of meer ten onrechte, maar goed, dat gebeurt wel vaker met namen. Gebeurt trouwens ook met de naam van de tegenwoordige Joodse staat. Als ze het nou nog Juda genoemd hadden, dan zou het ook hooggegrepen geweest zijn, want de meerderheid van de Joden in de wereld is niet Israëli's, hè? En piekert er ook niet over om zich in Israël te vestigen. Dat weet u toch, hè? Ja, dat is maar minderheid. Maar goed, dat is dat gedoe met die namen altijd. Maar het zal duidelijk zijn waar het over gaat. Israël is ongelovig. De Heer heeft hiervoor in de voorgaande hoofdstukken daar zich over beklaagd en dat gedemonstreerd. Dat is wat in de praktijk in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes gebeurt. Eigenlijk in Handelingen ook natuurlijk. Hè? Maar dan gaat het verder. Vers 6. En daar wordt het in ieder geval herkenbaar. Als hij dan nog een zoon had, behalve die dienstknechten had hij ook een zoon, die hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste gezonden, zodat de Heer Jezus zelf de laatste profeet was feitelijk onder het oude verbond. Hij zond die zoon zeggende, met de woorden dus, zij zullen immers mijn zoon ontzien. Dat deden ze echter niet. Maar je zou er ook nog even naast moeten, laat ik me eerst maar even doorlezen. Maar de landlieden zeiden onder elkander, dat wil zeggen, de Heer zei, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar die landlieden zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en de erfenis zal onze zijn. En dan blader ik even terug naar Matthäus 21, vers 37. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis behouden. En dan Lucas 20, in vers 13. En de Heer des Wijngaards zeide, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden, mogelijk deze ziende zullen zij hem ontzien. Maar als de landlieden hem zagen, overlegden ze onder elkander en zeiden, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, opdat de erfenis onze worden. Het lijkt mij duidelijk dat de term zoon die hem lief was, uit Marcus, of mijn geliefde zoon in Lucas 20, betekent dat die zoon staat in de positie van eerstgeborene. Begrijp je me goed? We hebben daar deze versen niet voor nodig eigenlijk. Bij andere gelegenheden heb ik heel uitgebreid laten zien dat die term de zoon, de geliefde, automatisch inhoudt. Dat is de bevoorrechte zoon in de zin van hij krijgt de erfenis. Of dat bevoorrecht is, weet ik niet zeker. Want, ja. Nee, zuster, als je in onze dagen een erfenis toegeschoven krijgt, dan kun je hem weigeren. En dat is niet voor niks. Ja, dat is vanwege de lasten die meekomen. Niet alleen de lusten, maar ook de lasten. En soms kunnen de lasten zodanig zijn dat je zegt, nou, dan hoef ik de lusten ook niet. Ja, toch wel handig. Maar laat ik dan zo zeggen, de geliefde zoon is degene die door de vader aangewezen wordt of beschouwd wordt als zijn erfgenaam. Het is een term die dus samenhangt met het erfrecht. Waarom ook niet? Wij kennen de uitdrukking uit Jesaja. Aangehaald in het Nieuwe Testament met twee verschillende gelegenheden. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. En dan weet je wat het betekent. De zoon is de eerstgeborene, de erfgenaam. Daar is hier helemaal geen probleem over, want die landlieden die zeggen dus ook, dit is de erfgenaam. Wat zullen we doen? Hem doden, dan houden wij de erfenis, want dat is ook een gebruikelijke gang van zaken. Als er geen zoon is, dan en geen andere familie die in aanmerking komt, vervolgens, dan gaat de erfenis naar de knechten, dan wel een van de knechten. Dat weten wij al sinds Genesis 15, dat zijn de eerste bladzijden van de Bijbel ongeveer. Kent u hem nog? De Heer doet weer eens belofte aan Abraham. En Abraham zegt, Heer, wat belooft u mij toch allemaal? Wat is de... En al wat u mij geeft gaat naar die Damaskener, die man uit Damascus. Eliezer in dit geval. Nee, hij heette geen Paulus, maar laat ik het daar verder niet over hebben. Dan verdwaal ik weer een beetje. Maar je zal die dingen moeten begrijpen. Dus de zoon, de geliefde, dus de erfgenaam, we doden hem en we houden de erfenis. Trouwens, wij vinden in Johannes 11 een variant op dit thema, hangt er waarschijnlijk rechtstreeks mee samen, want na deze gelijkenis staat er dat ze probeerden hem te doden, of ze zochten hem te doden, dan wel te vangen, een oorzaak te vinden om hem te veroordelen. Wel, die gelijkenis staat niet in Johannes. Maar in Johannes lezen wij wel, vanaf vers 47 van Johannes 11. De overpriesters dan en de fariseeën vergaderden de raad. De Hoge Raad, het hoogste Joodse gezagsorgaan, of hoe dat maar heet. En zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Let op de woordkeuze. Wat zullen wij doen? Zijn we al een paar keer tegengekomen vanavond. Nou zijn het anderen die het zeggen. Wat zullen wij doen? Want deze mens... En die mens zijn we ook al tegengekomen. Deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten, dat geworden, dat lijkt me, zou het een germanisme wezen, dat schiet me zo ineens te binnen. Hè? Indien wij hem zo laten, zijn gang laten gaan betekent dat, hè? Indien we hem al zo laten, zij zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en ons volk. Onze positie namelijk. Want als het volk achter hem aangaat, dan staan wij hier voor Jan Joker. Is dat Jiddisch? Nee, zal wel niet, hè. Dan betekenen wij, u weet toch hoe dat staat, het Joodse volk, was onderworpen aan de Romeinen. En de vraag is, maar waarom zit daar nog een Sanhedrin met een Joodse hoge raad en zo dan? Wat hebben die dan nog te doen? Nou, het hele punt is dat die een bepaald, een tamelijk natuurlijk overwicht hadden op het volk. Dat is cultureel bepaald. En zolang de Romeinen dat een beetje, dat Sanhedrin een beetje onder controle konden houden, hielden ze daarmee dus het hele volk onder controle. Maar als het volk zich onttrekt aan het gezag van het Sanhedrin, betekent dat die jongens zo de WW in kunnen. Of zoiets. Ik bedoel, dan kun je wel met een man of wat gaan zitten, een man of 70, hè, gaan zitten vergaderen over van alles en nog wat. Maar als het volk daar zich toch niks van aantrekt, heeft dat niet de minste zin. En dan worden ze door de Romeinen in ieder geval naar huis gestuurd, om het zo te zeggen. Zijn ze hun baantje kwijt. Want als ze hun volk kwijt zijn, zijn ze hun baantje kwijt. En dat willen ze niet. Ze willen zelf hun volk daarmee een erfenis als het ware, hun bezit vasthouden. En daarom moet deze mens, want zo staat het, sterven. Dat staat er ook, hè. Eén uit hen, de heer Caiaphas, die dezelfde jaars hoge priester was. Ik vind dat altijd, ik lees dat altijd met een grijns, hoe Johannes dat schrijft, hè. Die dezelfde jaars hoge priester was. Dat betekent dat het flauwekul was natuurlijk, want in de wet is dat zo niet geregeld, dat iemand gedurende één jaar hoge priester is. Hij is dat vanaf het moment dat hij het hoge priesterschap erft, op basis van afstamming en erfrecht, en blijft dat zijn leven lang. Maar hier werd het een en ander gerouleerd. Nou ja, waarom ook niet? Enige jaren daarvoor werd het priesterambt gewoon verkocht. Nou, hier misschien ook, dat weten wij niet. Aan de meest biedende, zal ik maar zeggen. Nou ja, in de dagen tussen Malachi en Matthäus, om zo te zeggen. De tijden van de Maccabeën enzovoort. De tijden van Antiochus en wat wie het allemaal maar waren. Toen maar. Dus het is in hoge mate onbijbels, de hele positie van Caiaphas. Een uit hen, Caiaphas, die dezelfde jaars hoge priester was, zeide tot hen: gij verstaat niets en gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het hele volk en het gehele volk niet verloren gaat. We kunnen beter van deze ene man af dan dat het hele volk ons uit de handen glipt. En daarna staat het dat deze woorden buiten het bewustzijn van Caiaphas om ook een andere betekenis hebben. En dat het als profetie beschouwd moet worden, zijns ondanks. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij zei dit wel. En zo was het eigenlijk ook. Maar vanaf uit een andere invalshoek dan Caiaphas bedoelde uiteraard, hè. Dan staat er ook, hè, dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dezelfde jaars profiteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En nu ik hier toch ben, maar ik deed het er niet om, maar nu ik hier toch ben, en niet alleen voor dat volk, welk volk? Dat volk van Caiaphas, waar Caiaphas het over had, en waarover het Sanhedrin gezag uitoefende, dat is het Joodse volk. Niet alleen voor dat volk, maar omdat hij ook de kinderen gast die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Ik ben even aan het kijken welke tekstverwijzing er onder staat. Efeze 2. Ja, kan. Heel goed. Ik mis Jesaja 49 eigenlijk, maar vooruit. Die staat er niet bij. Maar waar het om gaat, want ik moet niet te snel die dingen wegslaan. Het punt is natuurlijk dat als Caiaphas spreekt over één man sterft voor het volk, dat hij bedoelt het Joodse volk, maar er wordt bijgezegd hier, maar eigenlijk was het een profetie, één zou sterven voor het volk, maar om heel andere redenen. En niet alleen voor het Joodse volk, maar voor heel Israël. Dat wil zeggen ook voor de andere stammen van Israël. Want in die dagen, broeders en zusters, sprak men nog niet over de verloren 10 stammen. Want die waren ook niet verloren. Dat weten wij zeker, omdat een uit de Joden, die eigenlijk dezelfde naam droeg als Caiaphas, ze heette namelijk allebei Jozef. Dan ga ik weer te snel natuurlijk. Caiaphas heette eigenlijk Jozef, ja. Maar goed. Maar ik bedoel Flavius, Josephus, in het Grieks, die schreef in zijn dagen, dus een jaartje of 30, 40 misschien hooguit, na deze uitspraken in Johannes 11, die schreef dat de weggevoerde 10 stammen in Assyrische ballingschap nog steeds leefden over de Eufraat en daar een ontelbare menigte. Het is een understatement mijnerzijds, maar hoe die precies zijn weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar hij had het in ieder geval over een ontstellend grote menigte over de Eufraat. En dan heb ik het nog niet eens, en hij ook niet, over dat deel van Israël dat überhaupt niet in de Assyrische of Babylonische ballingschap is verdwenen, maar daarvoor al lang het land had verlaten. Die de zaak niet had afgewacht. Hè? Maar dat die waren niet zoek. Ook niet in die dagen. En dat is ook aantoonbaar. Uit geschriften, jawel. Zwart op wit. Nou, hoe dat ook zij, wat Caiaphas zei, met heel andere oogmerken over het Joodse volk, dat zei de Heer, dat zei hij dus geïnspireerd, hè, over niet alleen de Joden, maar over heel Israël. Dat wil zeggen, ook die kinderen gods, want zo worden ze genoemd, zonen gods, die verstrooid waren. Die zouden tot één vergaan, dat worden. Daarna zeg ik, dat is erg arrogant natuurlijk, maar dan ben ik geneigd te zeggen, hoeveel teksten wilde je hebben? Waar staat dat Israël tot één vergaderd zal worden door de Messias? Dan keek ik welke tekstverwijzingen staan eronder. Efeze 2 is goed. En dan maar hopen dat onder Efeze 2 dat daar weer tekstverwijzingen staan. Bijvoorbeeld, want ik neem de meest voor de hand liggende, naar Ezechiël 34 en Ezechiël 37 en Jesaja 49. Ezechiël 34, daar wordt Israël beschouwd als 2 kudden die weer 1 zullen worden onder 1 herder. Ezechiël 37, hetzelfde, maar nog veel uitgebreider. En daar worden de beide kudden ook benoemd, dat wil zeggen ze krijgen een naam. De ene heet Juda en de andere heet Efraïm. Populair gezegd, de een staat voor 2 stammen, de ander voor 10 stammen. En inderdaad, er staat zelfs bij, en zijn metgezellen, want u en ik weten dat sommigen uit de 10 stammen deel uitmaken van het Joodse volk, en dat velen uit de Joden deel uitmaken van de 10 stammen en daaronder leven enzovoort. Staat er keurig, heel nauwkeurig staat het dus allemaal in Ezechiël 37. En ik laat ze nou even buiten beschouwing, maar daar gaat het dus over, hè? Niet alleen Juda, maar heel Israël. Juda en Israël, om zo te zeggen. Maar die ik wel opzoek, dat is Jesaja 49. Hoort naar mij, gij eilanden, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af, en hij heeft mijn naam gemeld. En met net zo'n reis door Brittannië achter de rug kan ik toch wel even zeggen dat je, als je die dingen al weet, dan lees je hier gewoon in dat de Heer dus Brittannië bezocht heeft en hen heeft toegesproken. Nou, hier gebeurt het op voorhand, hè? Maar goed, dat doet er nou niet toe, dus dat knippen we er weer uit, hè? Hoort naar mij, gij eilanden, gij volken van verre. Hij heeft mij, vers 2, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. en heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, een nauwkeurige pijl dus, hè? Een zuivere pijl, in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen, en hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijk zal worden. Natuurlijk, dat kan je op Israël van toepassing brengen, maar uit de volgende verse blijkt dat het primair van toepassing is op de eerste die die naam Israël kan claimen, namelijk de Heer Jezus zelf, als hoofd van dat volk uiteraard. Doch ik zeide, die knecht des Heeren, die zei, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heeren, namelijk mijn werkloon is bij mijn God. Wat zei hij? Hij zegt, ik heb wel gewerkt, ik heb mijn werk gedaan. Gedaan de werken die ik van de Vader gezien heb. En gesproken de woorden die ik van de Vader gehoord heb. Maar helaas, het heeft geen resultaat gehad. Niettemin, zegt hij, zal ik mijn werkloon ontvangen. Ik zal loon ontvangen voor mijn arbeid. Want hij heeft zijn werk goed gedaan, alleen dat had geen resultaat. Onthoud die ook, hè. Ik ben niet zo snel geneigd om meteen hapklare praktische toepassingen u voor te houden. Maar al wat wij doen in de dienst van de Heer, daar zou hij ook niet meteen naar zoeken of het wel resultaat heeft. De vraag is of het het werk van de Heer is, dan zul je daar loon voor ontvangen. Of het resultaat heeft, ja. Dat is niet helemaal je verantwoordelijkheid, lijkt me. Nee. Nou ja. We zijn hier bij de Heer, die zijn werk deed, heeft het resultaat gehad? Oké, andere vraag. Wat was dan zijn werk? Wat zou het resultaat dan hebben moeten zijn geworden? Dan staat hier. Volgende vers, vers 5. En u zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob... Let op dat er niet Juda staat, hè. Dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Of had net zo goed kunnen zijn, ook in de vertaling, had net zo goed kunnen zijn, maar Israël heeft zich niet laten verzamelen. Want u weet, die dingen als toekomende en verleden tijd berusten op afspraken onder de Hebreïsten, om zo te zeggen. Maar die liggen niet vast in de Hebreeuwse taal zelf. In ieder geval, de Heer Jezus zou Jacob verzamelen. Dan wel Israël. En u weet, Israël is een andere naam voor Jacob. Maar Israël liet zich niet verzamelen. Zij wilden de stem van de herder niet kennen, laat staan de herder volgen. Niettemin zal de Heer wel loon ontvangen, staat er ook. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Men lezen in dit verband eventueel ook Johannes hoofdstuk 17, de eerste verse waar de Heer zegt, ik heb het werk gedaan wat gij mij te doen gegeven hebt, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Nu dan, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En hoewel iedereen weet dat zijn werk in zeker opzicht geen resultaat heeft gehad, in ieder geval niet het verzamelen van Israël, ontvangt hij loon. Maar bovendien, er staat nog wat meer bij, hè. Verder zeide hij, vers 6, het is te gering dat gij mijn knecht zult zijn om op te richten de stammen van Jacob. Zie, het gaat me niet over het Joodse volk. En om weder te brengen de bewaarde in Israël. Het is ook niet gebeurd. Die stammen zijn niet verzameld geworden. Terug naar het land, om zo te zeggen, naar Kanaan. Maar er was meer. Namelijk, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen. om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Angleterre, ja, het einde der aarde. Tot Lens End, zeg maar. Hè? Oh, die moet ik je weer uitknippen. Nou goed. Tot aan het einde der aarde. Het was trouwens interessant, want wij waren daar niet naar op zoek. Maar het is toch interessant om even te tellen. Hebben we het gedaan? Hebben jullie geteld? Ik weet het niet. Hoe vaak wij, zonder dat we het zochten, die tekst tegenkwamen. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen en tot heil, tot aan het einde der aarde. Hè? Nou, minstens 3 keer. Dat het me opviel en daarvoor weet ik het niet meer. Zomaar. In zo'n glas een loodraam eronder of zo. Of op een steen langs het kerkhof in St. Justin Roseland. Om maar eens wat te noemen. Heel onopvallend, maar ja. En elders kom je dat niet tegen, daar wel. En dat komt omdat je daar bent. Aan het einde der aarde. En dat het licht inderdaad daar naartoe gegaan is, hè. Wat hier staat namelijk is, dan maar niet verzamelen. Want dat had moeten gebeuren via Juda, de bekering van Juda. Want dat is wat de profetieën leren. Juda komt tot bekering en daarna worden de overige stammen van Israël, die dan fundamenteel terugverzameld worden naar Kanaan, de terugkeer uit de diaspora enzovoorts. Juda kwam niet tot bekering. Nou ja, dan de zaligheid maar naar de heidenen. Dan maar niet in het land, maar in het buitenland. En dat is wat gebeurd is. En meer specifiek dan bij de kern, om zo te zeggen, van de stammen van Israël, bij Efraïm, en dan ben je nou eenmaal in Brittannië. Dat staat er dus ook, hè. Ik hoop niet dat u het met kwalijk neemt, maar ja, het staat hier nou eenmaal. Want er staat niet alleen tot aan het einde der aarde, maar er staat al zo, zegt de Heer, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, en tot de knecht dergene die heersen, koningen zullen het zien en opstaan, vorsten zullen opstaan en zij zullen zich voor u buigen om des Heeren wil. Daar hebben wij het afgelopen week ook over gehad. In ieder geval over 2 van die vorsten. Kerodok en Avaricus. En daarna nog een paar, maar goed. Om des Heeren wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heer, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en te dagen des heils heb ik u geholpen. Heb u daar een notitie bij staan, een verwijzing bij staan naar 2 Korinthe 6? Paulus haalt daar dit vers aan en zegt, dat is nu. Zodat je weet dat deze profetie van toepassing is op onze tijd. De tijd des welbehagens namelijk. En ik zal u bewaren en ik zal u geven, nog steeds gezegd tot de knecht des Heren, namelijk tot de Heer Jezus Christus. Ik zal u geven aan Brit-Am, aan een volk dat Brit heet, of Barat, net wat u wilt. Om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen, zeg maar de ballingen, gaat uit. Tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Dat wil zeggen, komt tot het schijnsel. U weet wel, komt tot zijn schijnsel. Alle volken, ja. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen enzovoorts. En dat zal zijn in het noorden en westen en in het land van Sinim. Dat is vers 12, daar heb ik het verder niet over. Maar het gaat maar om het beginsel dat hier naar voren gebracht wordt. Hè? Dat wil zeggen dat zaligheid wel degelijk zou gaan. Dan maar niet naar Juda, maar dan naar de andere stammen van Israël. De andere deel van het volk. En dat is ook gebeurd. En dat zijn heidenen. Ongeacht afstamming, het zijn heidenen, want het zijn niet Joden. Wat er staat is En je kunt het gewoon volgen. Ik zal u geven aan. Tot of aan is namelijk hetzelfde. En naartoe. Ik zal u geven aan. Daarna staat er Brit. Nou ja, of Brat, of wat het maar is. BRT. En het is niet de Belgische radio en televisie. Lijkt mij. Maar Hebreeuws kent er alleen maar medeklinkers, dus waarom zou ik het niet uitspreken als Brit? We weten toch niet hoe het uitgesproken moet worden. Iets anders? Oké. Dit is Jesaja. Die leefde pak een beetje 750 voor Christus tot 600, wanneer het maar was. Dat wil zeggen, hij heeft de dagen van de wegvoering van de 10 stammen van Israël meegemaakt. In elk geval heeft ze aangekondigd en het is in zijn dagen ook gebeurd. En hij zegt, maar de zaligheid zal gaan naar, als de Messias komt, gaat de zaligheid naar een volk dat Barat heet. Want verbond is Barat, Brit. En daarna staat er niet van het volk, want die tweede naamvolgvorm die bestaat sowieso niet. Die woorden staan gewoon achter aan elkaar. Dat is de normale constructie overigens. Verbond, volk. En dan moet je begrijpen uit de context dat het betekent een verbond van het volk. Dat kan, dat heeft men er dus van gemaakt. Maar het had net zo goed kunnen zijn aan Brad, volk. Dat wil zeggen een volk dat zo heet. Dan zoeken wij in de geschiedenis bij voorkeur eerst in de dagen van Jesaja naar een volk dat zo heet. Dat zijn de Feniciërs. En daarna vervolgens de Carthagers. Want die gebruikten dezelfde naam. De Grieken gebruikten daar een andere naam voor. Die noemden ze Feniciërs. En toen Fenicië ter onder ging, namelijk ook door de Assyriërs werd onderworpen, enzovoorts, hè. Toen hebben de Feniciërs die er nog waren, hebben zich gevestigd in hun meest voor de hand liggende kolonie aan de westkant van de Middellandse Zee. Dus in Carthago, Tunis, zeg maar, hè, dat is het ongeveer. Hè, in de westelijke helft van de linkerkant van de Laas, zal ik dan maar zeggen. Hè. Carthago, maar ze heten nog steeds net zo. En als je daarna weet dat de Feniciërs in de eerste plaats Israëlieten waren en niet inwoners van Tyrus, ja, dan ben je gauw klaar. Dan weet je waar het over gaat. En als je begrijpt dat Carthago in werkelijkheid een Israëlitische kolonie was, ja goed, dan moet je wat geschiedenislessen over doen, ben ik bang. Maar dan is dat al helemaal niet moeilijk. En als je dan weet dat de Feniciërs de eerste waren, nou, van als degene waren die zich in de westelijke eilanden gevestigd hebben. En dat de naam Brittannië aan het land gegeven werd via ene Brutus. Dan weet je toch waar het allemaal vandaan komt. Dat is toch niet zo moeilijk. En weet je toch ook wie dat volk is? Dat heette nu de Britten. Maar dan in de brede betekenis van de term. Dat was altijd al zo, de brede betekenis van de term. Het verbondsvolk. Israël, het verbondsvolk. Aan de volk dat Barat heet. Zo noemde ze zichzelf. Ja, ik heb het wel eens eerder gezegd. Hè. Ik heb niet zo lang geleden nog een foto, ik weet niet meer hoe dat kwam, of een tekening, een reproductie althans te zien, van munten. Ik meen Carthagese munten, munten uit Carthago. En er staat dan inderdaad in Hebreeuwse, gewoon Hebreeuwse letters die ik zelfs kan lezen, staat het BRT, staat erop. Want zelf noemden ze zich niet Carthagers of eventueel eerder Feniciërs. Dat waren namen die door het buitenland aan hen werden gegeven. Zelf heten ze Barat, Britten, Brutus. Bedoel, die naam, en over Parten heb ik het dan maar niet, want dat is de andere kant op. Maar die naam, die kom je nog wel eens ergens tegen, ja. Het staat hier gewoon. Daar is het ook inderdaad naartoe gegaan. Naar het kleine stukje land dat specifiek Brittannië heet, dat is dan het zuidelijk deel van Engeland, hè. Daar hebben we het dan over. Maar goed, daar is het inderdaad naartoe gegaan. En inderdaad, daar zijn de koningen gebogen voor het evangelie. Reeds in de eerste eeuw enzovoorts. Daar is niet de minste twijfel over. De twijfel is alleen bij degenen die de geschiedenis niet kennen. En dat neem ik niemand kwalijk. Het wordt pas kwalijk als men het niet alsnog wil leren eventueel. En zegt, ik weet er niks van, dus kan niet zo wezen. Ik heb het nog nooit gehoord, dus kan het niet waar zijn. Dat zijn argumenten die gebruikt worden. Kijk, dat noem ik arrogant, hè. Ik weet het niet, ik heb het nooit gehoord, dus is het niet zo. Kijk, dat is pas arrogant. Maar dat is wat hier benoemd wordt. Bovendien vind je de synoniemen einde der aarde, eilanden der zee, kustlanden of hoe het maar heet. Er mag landen in het westen eigenlijk, hè. Dat soort uitspraken. Noorden en westen in vers 12. Synim laat ik gemakshalve even buiten beschouwing. Maar goed, het staat er dus allemaal. En dit soort zaken worden in het Nieuwe Testament dus aangehaald. We kwamen er langs een omweg via Johannes hoofdstuk 11. Dit zei hij niet. Zal ik even terug naar Johannes? We moeten dringend pauzeren. Even terug naar Johannes 11 dan nog even. Want ik vind het zo aardig wat daar staat. Hè. Komen wij via een omweg. Caiaphas zei dat één mens zou sterven voor heel het volk en het hele volk zou niet verloren gaan. Dan staat erbij, dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dezelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, het Joodse dus, maar omdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Dat is dus de rest van Israël. Want zij, zei ik, zij redeneerden niet, de 10 stammen zijn zoek. Of zijn verloren. En toen citeerde ik Flavius Josephus ten bewijze. Ja, er zijn wel meer bewijzen van, ook schriftelijke, maar goed. En dan staat er, van die dag af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim. En verkeerde al daar met zijn discipelen. Hebben jullie die nog? En ik moet daar zelfs soms luidkeels bij lachen. Bij zo'n uitdrukking. Ik vind hem prachtig. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden. Maar hij wandelde wel ergens anders vrijelijk. Met vrijmoedigheid, ja. Dat is wat het woord betekent, hè. Maar niet bij de Joden, niet bij Juda, maar dan wel bij Ephraim. En dan zeggen wij, ja, maar historisch is dat dus een stad bij de woestijn enzovoorts. Ja, en u weet wat er nu komt. Dan zoek je het op de atlas, de Bijbelse atlas. En als je die plaats vindt, heb je een slechte Bijbelse atlas. Want dan heeft iemand het erin getekend. Zo van, dat moet hier ergens dan geweest zijn. Noem nog zo'n voorbeeld. Azal. Deze vallei Mijnenbergen zal reiken tot Azal. Moet hier ergens geweest zijn. Hup, puntje erop, Azal erbij. Slechte atlas. Want het is, Azal is Petra en dat ligt niet aan de andere kant van de Olijfberg, maar veel verder weg. En Ephraim, ja, dat weten we niet. Er moet een plek geweest zijn die Ephraim genoemd werd. En je kan misschien nog promoveren op dat onderwerp door uit te vinden waar het dan precies lag. Mij maakt het niks uit. Want als het zo'n klein plaats is, is het historisch volstrekt van geen enkel belang. Bovendien, ze wisten hem toch wel te vinden, hoor. Zoals uit de rest van het verhaal blijkt, zodat de vraag overblijft, maar waarom staat het in de Bijbel? En het antwoord is, vanwege de symbolische betekenis. Als de Messias dan niet welkom is in Juda, onder de Joden, waar dan wel? Bij Ephraim. Kortom, dit is net zo goed profetisch. En dus bij de tien stammen. Ik had wat moeite met de term, maar goed. Maar dus bij de tien stammen van Israël, bij Efraïm. En daar brengt je dus weer bij Brit aan. Zit hier overal achter. En straks, maar nou gaan we eerst pauzeren, maar straks komen we bij de uitdrukking. Inderdaad, de wijngaard, dat wil zeggen, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan één ander volk. En welk is het dan? Dat is Matthäus 21 en het antwoord is, dat is die andere zoon die oorspronkelijk zei, nee pa, maar hij deed het toch, toen het zover was. Wij proberen nog even terug te gaan naar Markus 12. Vers 7, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en de erfenis zal onze zijn. In de gelijkenis zeiden ze dat, maar het zijn bijna letterlijk de woorden van Caiaphas in Johannes 11. Ja, het zijn ook letterlijk de woorden, ongeveer, van in Genesis, wat zal het wezen? Genesis 36, Genesis 37. Van die broers van Jozef. Ze zagen Jozef komen, maar Jozef was de geliefde zoon van Jacob. De beoogde, door Jacob beoogde, erfgenaam. Vers 18. Zij zagen hem van verre. Jozef vond hen te dood dan. Bij hun eigen wetten waren zij. Want dat is wat dood dan betekent. Hun wetten, hun regels. Wij kennen het woord niet, niet meer. Maar het is verwant aan, dood dan is verwant aan adat. Want adat is gewoonterecht, hè. Dat is een recht wat niet opgeschreven is, maar iedereen weet ervan. Dat. Vooruit mijn wit, maar ze waren bij hun wetten, want Dothan is een uitbeelding van het judaïstisch systeem. Ze hadden moeten zijn bij Sichem, maar ze waren bij Dothan. Verkeerde plaats. En daar, vanuit die situatie in Dothan, zagen ze Jozef van verre komen. Eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En zij zeiden de een tot de ander, zie, daar komt die meester dromer aan. Nu dan, komt en laat ons hem doodslaan en hem in deze kuil werpen, of in een deze kuilen werpen, en we zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal, maar die dromen uit de voorgaande vers hier in dit hoofdstuk, die gaan erover dat Jozef over zijn broeders zou heersen. Dus een koninkrijk, zeg maar een erfenis. Een koninkrijk zou hebben, en dat kan alleen als hij eerstgeborene zou zijn onder de broederen. Hè? Waar kennen we die term toch van? Nou ja, laat ik daar maar niet op ingaan nu. Hè? Maar het is dezelfde gedachte. Laat ons hem doden, dan houden wij zijn erfenis. En dan komt er van zijn dromen niets terecht. Maar het koningschap kwam wel degelijk bij Jozef terecht, maar in het buitenland. En dat is de situatie ongeveer in onze tegenwoordige tijd. Ik kan natuurlijk niet de geschiedenis van Jozef gaan bespreken nu. Maar het is de situatie in deze tegenwoordige tijd waarbij de zaligheid en wel het koninkrijk terechtgekomen is bij een ander volk. En dat heet Efraïm. Dan wel Jozef, namelijk Efraïm en Manasse. En dat zijn de Angelsaksische volkeren, samenvattend. Meer kan ik daar nou zo gauw niet van zeggen, want ik wil graag toch terug naar Markus 12. Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en de erfenis zal ons bij nader inzien. In mijn Bijbel staat er een verwijzing onder, naar Genesis 37. Zodat er ook anderen op dezelfde gedachte zijn gekomen. En zij namen en doodden hem en wierpen hem uit buiten de wijngaard, want zij leidden de Heere Jezus uit buiten de legerplaats, Hebreeën 13, en kruisigden hem daar, precies ja. En Jozef werd ook uitgeleid, hij kwam uiteindelijk terecht in Egypte, en daar kreeg hij een koninkrijk in het buitenland, toch? En de broers moesten naar hem toe in het buitenland om van daar van hem brood en wijn te ontvangen. Wist je dat ik dat zou zeggen? Ja. Er zit een heleboel achter natuurlijk wat ik nu zeg, maar ja, doe maar. Maar zo was dat, ja. En u weet nog, de eerste die in Egypte bleef bij Jozef was Simeon. En het was inderdaad de koning uit de stam van Simeon, althans over de Simoni, die als eerste van de koningen der aarde tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus. Want heb ik u gezegd, hè, onderweg, hè? Toch? De Simoni woonden aan de noordkant van de, hoe heet dat? De mond van de Severn, de kanaal van Bristol, heet het zo? Zoiets. Zuid-Wales, Simoni, staat op de kaarten van Ptolemeus, die stammen uit de eerste eeuw, misschien tweede, van onze jaartelling. Simoni staat erop. Simeonieten waren dat. En daar kwam het evangelie eerst terecht, bij Simeon. En toen, en dan gaat nog het verhaal rond, hè. En toen de Heer geboren werd, als de zaligmaker, de eerste die hem in handen hield, was iemand die heette Simeon. En wat zei hij? Hij citeerde Jesaja 49. Ja. Dat hij zou zijn tot licht der heidenen aan het einde der aarde en tot heerlijkheid van die volk Israël. En die tekst kwamen we steeds tegen in Brittannië. Geciteerd uit Lucas, maar het is natuurlijk Jesaja 49 en 42, want daar staat het ook. En daar staat ook Brittannië. Nou goed. Toen maar weer. Zij doodden hem buiten de wijngaard, buiten de legerplaats. Waarna de vraag is, wat zal de Heer des wijngaards doen? En het antwoord is, hij zal komen en de landlieden verderven, de dood aandoen, staat er in Matteüs 21, met een bijwoord erbij, een kwade dood aandoen. Hier staat verderven, in Lucas staat het ook, en het is in alle drie de schriftplaatsen hetzelfde woord, apolumi. Doen verloren gaan, het is het normale woord voor verloren gaan uit ons jargon. En wat de wijngaard betreft, die zal hij aan anderen geven. In Matteüs staat aan andere landlieden, en in Lucas staat hetzelfde als hier, aan anderen. Anderen zouden de wijngaard beheren. Daarna blijf ik even hier in Marcus. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen? Let op de steek onder water. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen? Zo, welke schrift hebben jullie eigenlijk wel gelezen? Ja. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen? En dan komt er een citaat uit Psalm 118, die psalm die in deze dagen nog eens naar voren komt, beginnend bij de intocht in Jeruzalem. Hosanna, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren, enzovoort. Dat is Psalm 118, maar een paar versen daarvoor staat, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. De bouwlieden zijn dezelfde als de landlieden hier. Zij verwerpen de steen, dan wel de zoon. De steen die de bouwlieden, de landlieden, verworpen hebben bij hun bouwwerk. Zij konden die steen in hun bouwwerk niet gebruiken. Dezezelfde steen is geworden tot hoofd des hoeks in een ander bouwwerk. En hoofd des hoeks, precies zoals het er staat, hoofd wil zeggen bovenin, en hoek wil zeggen punt. Het is de topsteen van het bouwwerk. De gedachte is, als je mij vraagt, aan een piramide. Deze is geworden door hoofd des hoeks in een ander bouwwerk. Dat heeft de Heer zo geregeld, van de Heer is dit geschied. En het is wonderlijk in onze ogen, wil zeggen dat de Joden het niet begrijpen. Want de Heer werkt een werk in onze dagen zo wonderlijk dat zij het niet zouden geloven indien het hun iemand verhaalt. Handelingen 13, En wat staat er in Handelingen 13? Ik heb u gesteld tot lichte rijderen tot aan het einde der aarde. Dezelfde uitspraak uit Jesaja 42 en 49 en Lucas 2 van Simeon. Dat was Paulus in Antiochië, in de synagoge. Zie dan toe dat over u niet komt hetgeen door de profeet gezegd is. Komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En een paar versen verder. Nademaal gij u het evangelie niet waardig oordeelt of het eeuwige leven niet waardig oordeelt, zo keren wij ons nu tot de heidenen. Zoals gezegd is, ik heb u gesteld tot licht der heidenen tot aan de einde der aarde. Ik bedoel maar, die dingen die sluiten allemaal, waar je dat ook leest, verwijst naar elkaar. Je vergelijkt schrift met schrift en je komt maar tot één conclusie. Hier gaat het verder met, en zij zochten hem te vangen, maar zij vrezen de scharen, want zij verstonden dat hij die gelijkenis op hen sprak. Als op te moeilijk is, dan verander je het in over, dat is hetzelfde woord. Ook in het Nederlands, etymologisch, op is over en over is op. Dat hij die gelijkenis op hen sprak, zij verlieten hem en gingen weg. Met andere woorden, als voor hun duidelijk is, met hun betrekkelijke kennis, dan moet het voor ons helemaal duidelijk zijn. Die landlieden, die boze wijngaardeniers, zijn een beeld van het Jodendom, het Joodse volk en dus het bijzonder van de Joodse leidslieden. En zij begrepen dat. Ik ben bang dat ze ook begrepen, dit is een anglicisme, ik ben bang dat, I'm afraid, dat ze ook begrepen hebben wie die andere landlieden zouden zijn. Tot vandaag kun je aan de Jood de vraag stellen, van wie stamt de Messias af? En dan kun je natuurlijk verschillende antwoorden krijgen, al nagelang met orthodox of liberaal is in het Jodendom. Maar in orthodoxe kringen krijg je als eerste antwoord waarschijnlijk toch gewoon David. Maar ze hebben een ander antwoord bij de hand, want een heel brede stroming binnen het orthodoxe judaïsme gelooft in twee messiassen die komen zullen. In twee. Die is zo gek, wij ook, in de zin van hij kwam in het verleden en hij komt in de toekomst nog een keer. Maar wij geloven dat het dezelfde is. Zij geloven in twee messiassen, één uit David en één uit Jozef. En dan breekt toch je klomp, zou ik denken, want hij is het David, maar in zijn eerste komst heette zijn wettige vader Jozef. En niet alleen bij zijn geboorte, maar ook bij zijn opstanding uit de dood. Was weer een andere Jozef. Maar zijn mentor was Jozef, heette Jozef in beide gevallen. Sterker nog, toen Paulus het evangelie bracht naar de heidenen en over de hele wereld feitelijk, deed hij dat oorspronkelijk onder het mentorschap van ene Jozef, die wij meteen kennen als Barnabas. Omdat de naam Jozef nou eenmaal altijd meteen van de bladzijde van de Bijbel verdwijnt. Zo van, weet je het nu? Weg. Oké. Okay. Je weet het nu, hè? Oké. De schenker vergat Jozef. En wat gebeurde er eigenlijk met Jozef van Nazareth? Verdween van het toneel. Wat gebeurde er met Jozef van Arimathea? Verdween van het toneel. Dat wil zeggen, niet uit de wereld, maar wel van de Bijbelse bladzijden. Daarnaast vinden we hem uitgebreid terug, maar dan vertel ik u weer als we nog eens een reisje Engeland maken. En wat gebeurde er met die andere Jozef? Nou ja, die wordt één keer Jozef genoemd en daarna heet hij Barnabas. Als mentor van Paulus. En dan hebben we nog een Jozef, die werd ogenblikkelijk vervangen door Matthias. Wordt met veel aplomb, heet dat geloof ik, hè? Wordt hij geïntroduceerd. Jozef, gezegd Justus, een leviet, enzovoorts. in Handelingen 1 en dan denk je, dat is hem. Maar het werd hem niet, het werd Matthias, hè? Als 12e apostel. Verdwijnt meteen van toneel. En die Jozef van Arimathea wordt precies zo geïntroduceerd. Een raadsheer, een rijk, een weet je veel wat. En dan verdwijnt hij meteen van de bladzijde. En je vraagt je af, wat zou er van die man geworden zijn? Dat is toch een belangrijk man. Precies. Wat zou er van Jozef geworden zijn? Wat zou er geworden zijn van de beloften die God aan Jozef, aan Efraïm en Manasse dus, gedaan heeft, uitgebreid in Genesis 38. Wat zou er van gebeurd zijn? En het antwoord is, die beloften worden in onze dagen vervuld. Eerst geboorterecht van Jozef en dus de roeping van de gemeente daaruit. Niet via Juda, maar via Jozef. Nou goed, dat steekt hier ook achter. En dat laat ik u nu nog even zien, want ik moet toch dringend nog even naar Matthäus 21. Want daar staat één tekst die niet in Marcus staat en ook niet in Lucas. Maar het is er één die ik gewoonlijk uit het hoofd citeer. Dus u zult hem waarschijnlijk inmiddels wel kennen. Daar is ook de vraag wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, Matthäus 21 vers 40. Wat zal hij die landlieden doen? Zij zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen, verderven, apolumie, en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, maar wel landlieden, andere landlieden, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Koppel het even terug naar die gelijkenis waarmee ik min of meer begonnen ben, vers 28 hier, en 29 en 30. Wie zijn die andere landlieden? Nou ja, een broer. Als die landlieden een volk voorstellen, dan een broedervolk. En als het dus niet Juda is, dan is het Jozef. Of als het niet de twee stammen zijn, dan zijn het de 10. Zo simpel is dat. Ja. Maar daar staat dan vervolgens in vers 42. Hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks? Van de Heer is het geschied en het is wonderlijk in onze ogen, die kennen we. En dan vers 43, maar die staat niet in Marcus en in Lucas. Daarom zeg ik u lieden, en dan komt er gewoon klare taal hè, deze keer hè. Geen beeldspraak. Die steen was ook beeldspraak, net als de hele gelijkenis. Maar nu komt er klare taal tussendoor. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. Van wie? Nou ja, hier staat ook vers 45. Als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Niet op hen, maar nu staat er van hen. Dus dat is duidelijk. Dat is het judaïsme en dus het jodendom. Daarom zeg ik jullie dat de koninkrijk gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven. Impliciet dus een ander volk, want andere landlieden, uit vers 41, zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vruchten voortbrengt. De meest nette verklaring die ik ben tegengekomen in de loop der tijd was altijd die van, nou ja, een volk, dat wil zeggen niet aan de heidenen, hoewel dat toch de gangbare verklaring is hoor, aan de heidenen, omdat je zulke uitspraken natuurlijk meer vindt, hè, zal van die weggenomen worden, zal gegeven worden aan heidenen, de heidenen kan ook nog, maar hier staat volk in het enkelvoud. Dus dan krijg je het commentaar, als meezit, krijg je dan het commentaar, nou ja, niet aan de heidenen, maar aan de gemeente. Uit de heidenen. Aan de kerk, zeg maar, hè. Uit de heidenen. Daar heb ik persoonlijk zo zonder meer grote bezwaren tegen. Gewoon omdat je nou eenmaal nauwkeurig moet lezen. En als je nauwkeurig leest, kan dit niet, hè. Er kan namelijk niet gegeven worden aan een volk dat niet bestaat. Alleen ja, in kerkelijke traditie kun je met zulke argumenten niet aankomen, want daar gelooft men dat de kerk altijd al bestaan heeft. De kerk der eeuwen sinds Adam. En men kent het onderscheid niet tussen de positie van de oud-testamentische gelovigen en de positie van de gelovigen sinds de opstanding van Christus. Wij leven onder een nieuw verbond. En niet onder het oude, op geen enkele wijze. Wij leven onder de vervulling van de beloften bovendien. Oud-testamentische gelovigen leefden vanuit die beloften. Beloften aangaande de komst van de Messias. Beloften met betrekking tot eeuwig leven, ooit een keer. Beloften met betrekking tot een nieuwe schepping, desnoods. Maar wij niet. Wij leven uit de vervulling van die belofte, zei Petrus in Handelingen 2 en zei Paulus in hetzelfde Handelingen 13 dat ik net geciteerd heb een paar keer. God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons hun kinderen toen hij Jezus verwekt heeft, enzovoorts. Bovendien, zo is dan wie in Christus is één nieuwe schepping. Dat waren oud-testamentische gelovigen niet, dat was onmogelijk. Het oude is voorbij gegaan, 2 Korinthe 5. Het is alles nieuw geworden, dat was in het Oude Testament niet. De gemeente is pas in nieuw-testamentische tijd ontstaan. Maar hier wordt het koninkrijk als zodanig weggenomen van het Joodse volk. En aan wie geeft hij het dan? Oké, twee stappen terug. Stel nou dat die landlieden, dat Joodse volk, dus wel vrucht gedragen hadden, zal ik maar zeggen. Hè? Wat zou dan die vrucht geweest zijn? De gemeente. De eerstelingen voorlopig, althans de eerstelingen, van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk. Bij de geboren mensen. Diegenen dus die gezamenlijk dan ook eerst geboorterecht zouden krijgen. En zo zien velen het vandaag, die zeggen de kerk, de gemeente is voortgekomen uit het Jodendom. En het christendom wordt beschouwd als een Joodse secte. Maar volgens de Bijbel is dat niet zo. Het werd van de Joden weggenomen, gegeven aan een ander volk. Dat kan niet de gemeente geweest zijn, want het ging er nou juist om dat die gemeente tot stand zou komen, gebouwd zou worden. Waarvan het fundament gelegd is door de apostelen en profeten, weet u wel. Het fundament, ja, het is pas begonnen bij de opstanding van Christus. Hè? Waarvan gemeente bovendien, waarvan Christus de eerstgeborene, de eersteling is. Dus het kan nooit ouder zijn dan dat. Hè? Want Christus is de eersteling dergene die ons verlaten zijn. En wij zijn met hem levend gemaakt, met hem opgewekt enzovoorts. Maar hij was de eerste. Dus de gemeente begint bij de opstanding van Christus. Maar de gemeente als zodanig wordt niet gebouwd uit het Jodendom, maar uit dat andere volk waaraan dat koninkrijk dus gegeven wordt. Dat moet één volk uit de heidenen zijn. Nou ja, dan begin je van bovenaf. Als het Joodse volk dan niet tot geloof komt en dus dingen worden van hen afgenomen. Ja, maar hoe zit het dan met de rest van Israël? Daar zou het dan toch het eerst naartoe gegaan moeten zijn. Volgens de belofte God zelf. Je kunt me niet zo zeggen, Israël was ongelovig. Dat was alleen het Joodse volk. Als volk. Dan heb je toch minstens nog 10 stammen ergens. Nou ja, daar is het dus terechtgekomen. Daar is het ook daadwerkelijk aan gegeven. En daaruit wordt de gemeente gebouwd. Je kunt toch niet in alle ernst beweren dat door Joodse activiteit. Ik bedoel, ik zeg niet activiteit van Joden. Ik zeg door Joodse activiteit. De apostelen distancieerden zich van het Jodendom. Als je nou praat over anti-Joods. Hè? Dan moet je bij de apostelen wezen. Nee, niet maar bij Paulus, bij Johannes in de eerste plaats. Maar goed, hè? Je kunt er niet in alle ernst beweren dat de gemeente als zodanig voortkomt uit de Jodendom, dat eerst de gelovigen Joden waren, voor een deel, in ieder geval. Ja, dat is zo. Maar daarom is het nog niet Joods. Integendeel, de Joden waren er zelfs de vijanden van. Zijn vijanden aangaande het evangelie, Romeinen 11. En anders lees je gewoon Handelingen, dat lijkt me meer dan voldoende. Nee, die zaligheid is ergens anders geplaatst bij een ander volk en van daaruit wordt de gemeente gebouwd. En dat is dus bij de Angelsaksische volkeren, ja. En meer specifiek, om met Bijbels jargon te blijven, en de Bijbel spreekt niet over Angelsaksisch, dus ik kan het moeilijk zo zeggen, maar dan moet ik zeggen Jozef. En dus Efraïm, Manasse in die volgorde, en dan nog wat andere stammen uiteraard, en dan kom je vanzelf bij de Angelsaksische wereld. En daarna loop ik er weer met een wijde boog omheen, kom van de andere kant binnen en stel de vraag: Christendom, waar is dat verspreid geworden? Onder welke volkeren? Waar hoort dat thuis? Wie zijn dan die christelijke volkeren, om zo te zeggen? Nou ja, dan krijg je dus hetzelfde antwoord. Bij de Angelsaksische volkeren. En als je het onder gekleurde volkeren vraagt, die weten maar al te goed, Christendom is de godsdienst van de blanken. En als je het bij de Arabieren vraagt, weten ze het ook heel precies. Hè? Opnieuw Angelsaksische volkeren. En wat is hun grootste vijand? In hun ogen? Het Joodse volk, de Joodse staat. En dan? Efraïm en Manasse. Dat wil zeggen Engeland en de Verenigde Staten. Ruw genomen dan, hè? Het is nog steeds die oude broederstrijd tussen Isaac en Ismaël. De Arabische wereld en de Angelsaksische wereld is precies hetzelfde. Het bestaat tot vandaag. Alleen, wij weten het niet, maar zij weten het wel. Het koninkrijk zal van u weggenomen worden en aan een volk gegeven dat wel degelijk zijn vruchten voortbrengt. En daarna gaat het net als altijd. Een minderheid komt tot geloof. En wat andere heidenen betreft, met een andere afstamming, dat maakt weinig uit. Want zoals elke heiden, wie hij ook is en waar hij ook vandaan komt en wat hij ook in zijn genen heeft, Joods kan worden, zo kan elke heiden, wie hij ook is, christen worden. Maar het doet er niks aan af dat het Jodendom thuis hoort bij Juda, ongeacht wie daar dan deel van uitmaakt en wie daarin opgenomen wordt. En dat het christendom thuis hoort bij de 10 stammen van Israël onder aanvoering van Efraïm en Manasse. En daar kan iedereen bij horen die dat maar wil. Dat is tot vandaag zo. Nog steeds. Het is niks nieuws. Dat is in de Bijbel van oudsher zo geweest. En de wetten van Israël waren van toepassing op alle vreemdelingen binnen hun poorten. En de grenzen waren in principe open. En elke heiden kon komen tot Israël op voorwaarde dat men de God van Israël zou dienen, uiteraard. Hè? Het gaat om een heidens volk. Een volk dat u niet kende, een volk dat Lo-Ami genoemd wordt in Deuteronomium en daarna in Romeinen 10. En zo verder, en zo verder, en zo verder. En dat die verbindingen er zijn, dat dat historisch ook inderdaad precies zo gebeurd is, dat in de eerste jaren, meteen al de eerste jaren na de opstanding van Christus, het evangelie die weg gegaan is, om zo te zeggen, en dus inderdaad gegaan is naar de eilanden in het westen, om zo te zeggen, naar Brittannië. Ja, dat is gewoon een historisch feit. Het is genoteerd en het is historie en daar gaat het maar om. Waarna overigens nog geciteerd wordt een andere uitspraak, min of meer, uit Jesaja 8... Ik lees hem hier nu uit Matthäus 22, vers 44. In Marcus wordt het niet aangehaald, in Lucas weer wel. Namelijk Matthäus 21, vers 44. En wie op of over deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. In mijn Bijbel staat er inderdaad een verwijzing bij naar Jesaja 8... En dan ben ik natuurlijk ruim over mijn tijd heen. Maar toen maar weer, laat ik het maar even completeren. Jesaja 8. dan gaat het ook over de steen. Daar heb je al eens in zitten schrijven waarschijnlijk, want ik denk dat ik hem al eerder aangehaald heb. Hè? Hè? Jesaja 8 vers 14, dan zal hij tot heiligdom zijn. Dat wil zeggen, ooit een keer zal hij, de Heer, tot een heilig ding zijn. Een heiligdom. Dan zal hij, dat jullie hoort er niet bij hoor, dat staat er ook niet. Hè? Dan zal hij tot heiligdom zijn en, niet maar gewoon en, dat is de neutrale vertaling. Hij zal tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en rotssteen der struikeling. Twee dingen, een heilig ding en een steen waarover men zou struikelen. En die twee dingen zou hij zijn voor de den staten. Dat betekent voor de, of in relatie tot de, twee huizen van Israël. En twee huizen van Israël wil zeggen 10 en 2 stammen, ook wel genoemd Israël en Juda. Voor de beide huizen van Israël. Ik vind er niks moeilijks aan in zo'n vers. Hij zal twee dingen zijn voor twee huizen van Israël. Zodat de vrees valt. Dat te concluderen valt is beter natuurlijk. Dat hij het een is voor het ene huis van Israël. En het andere is hij voor het andere huis van Israël. Namelijk hij is tot strik en tot net voor de inwoners te Jeruzalem. En daarna is de zin niet af. Dat betekent dus dat hij strik en net en dus steen des aanstoots en rots der struikeling zou zijn voor Juda. Maar voor wie is hij dan iets heiligs? Of een heiligdom? Voor het andere huis van Israël. En daarna krijg je vers 15, velen onder hen zullen struikelen en vallen. Onder wie? Onder die van Jeruzalem. Jodendom dus. Velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Let op de verwijzing enerzijds naar de steen, anderzijds naar het net. Zodat je ziet dat je die twee dingen parallel moet lezen. En of je nou struikelt over de steen of je komt in het net, in alle gevallen ga je dood. Kom je in een oordeel. Zie ik en de kinderen, de zonen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen, tot wonderen in Israël van de Heere der Heerscharen, die op de berg Sion woont. Daar staat keurige verwijzing onder naar Hebreeën 2 vers 13. Dat is aan het eind van de avond even de korte route. Want daar staat dat die twee zonen van Jesaja, die ons in het begin van het hoofdstuk geïntroduceerd worden, dat die twee zonen van Jesaja een beeld zijn van de gemeente. En dat staat gewoon in Hebreeën 2. Dat zijn die vele zonen die hij tot heerlijkheid zou leiden. En daar hoef ik dus verder ook niks aan uit te leggen, dan weet je waar dit over gaat. Over onze tegenwoordige tijd en de roeping van de gemeente. Maar niet uit de inwoners van Jeruzalem. In de zin van niet uit het Jodendom. En dus uit het andere huis van Israël waarvoor de Heer een heiligdom zou zijn. Goed. Wij moeten het daar dringend bij laten. En ik was vorige keer al veel te laat. Goed. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij vanavond weer hier mochten zijn. En ons mochten verdiepen in uw wonderbare raad. Wij danken u voor het voorrecht dat we in alle vrijmoedigheid uw woord mogen openen en ons door u mogen laten onderwijzen. Want u bent zelf degene geweest die ons heeft uitgenodigd om uw woord te onderzoeken en acht te slaan op de profeten, opdat we daardoor zouden gebouwd worden, opdat we daardoor u zouden kennen en u werken. Wij danken u daarom voor deze avond en dragen onszelf aan u op. Wilt u uw woord in onze harten schrijven, opdat het mag zijn tot verheerlijking van uw naam. Amen.